Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme relatie of gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. Welkom in deze editie van Mystieke Lectuur, waarin we dus naakjes aan de 50ste editie gekomen zijn. En vorige keer hebben we het gehad over de veelgestelde vraag of het God is die we ervaren, of dat het enkel een indruk van God is die we hebben. Walter Hilton vertelde ons onder andere in zijn werk De Ladder van de Volmaaktheid dat we niet elke geest mogen vertrouwen, maar dat we de geesten moeten onderzoeken om te zien of ze wel van God komen. Zie eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 1. Jawel, de echtheid van een geestelijk leven zo duidelijk mogelijk onderscheiden is altijd een wezenlijke zorg van de christelijke traditie geweest, tot op de dag van vandaag. Aan het einde van onze uiteenzetting en uitzending hebben we daarover eveneens ideeën van de grote Ignatius van Loyola te horen gekregen. En daarin leerden we eveneens dat de begeleiding op deze geestelijke levensweg van essentieel belang is. Als we grondig willen nakijken waar we aan toe zijn, is een ervaren geestelijk leider geen overbodige luxe. We hebben ook een noot van bedenking erbij gezet, of van relativisering, van onze zalige Jan van Rusbroek. Deze keer gaan we meester Eckhart aan het woord laten met de sleutel van alle geluk. De tekst die we nemen komt uit het werk, uit zijn werk, de geestelijke onderrichtingen, uit het 23ste hoofdstuk. Eckhart is meer gekend als de professor met het gewaagde denken op wie de filosofen tot en met Hegel beroep zullen doen. Toch is Eckhart veel eer de man van God wiens inwendig leven van pure overgave en eenvoud in de geestelijke onderrichtingen duidelijk blijkt. Deze onderrichtingen werden opgesteld in 1298 en waren bedoeld voor zijn medebroeders novicen. Ze zijn heel representatief voor de Rijnlandse mystiek, die rond 1300 tot bloei kwam met haar kenmerkende radicaliteit en voorliefde voor de paradox. En het is juist de uiterste spanning die hij tussen het al van God en het niets van de mens plaatst, wat de sensoren van Eckhart uiteindelijk zal verontrusten. Iets meer over meester Eckhart. Hij is afkomstig van Thüringen. Hij treedt in bij de Dominicanen te Erfurt, dat slechts een 15-tal kilometer van Thüringen vandaan is. Hij studeert te Keulen, waar de invloed van Albertus de Grote overheerst, daarna te Parijs, waar de invloed van Thomas van Aquino nog voelbaar is, en hij verdeelt zijn tijd over universitaire opdrachten en belangrijke functies in de orde van de predikheren. Zo staan zijn Latijnse werken in verband met zijn academisch onderwijs, terwijl zijn Duitse preken en traktaten eerder de spirituele meester tonen. Zijn laatste jaren te Keulen werden overschaduwd door de verdachtmakingen van zijn geschriften en kort na zijn dood loopt het uit op een gematigde veroordeling door de pausen van Avignon. Een rand nota daarbij is dat de Nederlandse Dominicanen, als ik me niet vergis, of de Duitse, een vraag gericht hebben aan in Rome om die veroordeling of verdachtmaking door de pausse van Avignon ongedaan te maken. Blijkbaar is daarop geantwoord geweest dat ze niets kunnen ongedaan maken dat nooit gedaan is geweest. Dus blijkbaar is dat nooit officieel geworden. Hij werd uitgenodigd om zijn stellingen te verdedigen. Een aantal stellingen werden nagehaald met vraagtekens erbij. En hij is niet in Rome geraakt. Hij is gestorven voordat hij daar toe kwam. En wellicht is dat een van de redenen dat ze niet verder gegaan zijn. Maar laten we hierbij nu even een stukje tekst van de vorige editie laten aansluiten, die ook wel ergens een link legt met wat we hier zullen laten klinken. Gewoonlijk, omdat God onvoorspelbaar is, veroorzaakt zijn tussenkomst in ons leven een beetje verwondering in het begin. De ontsteltenis bijvoorbeeld die Maria overvalt bij de aankondiging. De waarheid ervan wordt bevestigd door onze groei in alle deugden, die samengevat worden in het op volmaaktere wijze de kennis en liefde van de Heer zoeken. En laten we de tekst van Eckhart over de sleutel van het geluk nu ter hand nemen en zien wat die ons kan bijbrengen. God wil zelf alleen op een absolute wijze ons bezit zijn. Dat verlangt hij, dat zoekt hij, en hij legt er zich helemaal op toe om het te kunnen zijn en het te kunnen worden. Daarin bestaat zijn grootste genoegen en zijn vreugde, en hoe meer hij ons bezit, hoe groter zijn genoegen en zijn vreugde. Ja, we horen het goed. God wil zelf alleen en op een absolute wijze ons bezit zijn. Het christelijke leven bestaat niet in het bestormen van de hemel, maar in het ontvangen van het geschenk dat God ons van zichzelf geeft. Het geschenk namelijk van de menswording. Want daarin bestaat zijn grootste genoegen en zijn vreugde. We hebben stilaan de gewoonte aangenomen om te denken dat wij Heer en Meester zijn over de hele schepping. Dankzij het Joods-christelijk geloof dat de God als schepper van het heelal aanziet en de natuurelementen dus niet als goden worden aanzien, is men de hele schepping durven gaan onderzoeken en proberen te doorgronden. Sinds de verlichting is men steeds verder geraakt in het observeren van heel wat processen in de schepping. Ja, zelfs in onze manier van ons God voor te stellen zijn we gaan denken dat we God kunnen begrijpen. Merk op dat in het woord begrijpen het woordje grijpen zit. Maar God overstijgt ons totaal. We kunnen hem niet vatten. Hij is groter en grootser dan we kunnen bevatten of zelfs vermoeden. Toch kunnen we hem niet vatten of bezitten, maar hij die ons gemaakt heeft en het leven heeft gegeven, heeft ons wel in zijn macht. Alhoewel hij ons niet als marionetten of robots wil hebben of besturen, hij wil dat we namelijk vrije mensen zijn, vrij zijn en zelf kiezen om hem te behoren of niet. Hij verlangt dat wij ons aan hem onderwerpen, zodat hij ons op een absolute manier kan bezitten. Hij weet dat dit trouwens ons geluk en ons heil betekent, want we kunnen nergens anders dan bij hem het leven vinden, leven in zijn volheid. Zijn grootste genoegen en zijn vreugde zijn nog ons geluk en onze diepste zaligheid. Luisteren nog even verder naar de tekst van Eckhart over de sleutel van alle geluk. Wanneer wij ons losmaken van alle uitwendige dingen, zal God ons alles wat in de hemel is in ruil geven. de hemel met heel zijn kracht, zelfs alles wat ooit van die hemel uitging en wat alle engelen en heiligen bezitten. En waartoe? Opdat het evenzeer onze eigendom zou zijn als de hunne, in ruimere mate zelfs dan mijn eigen bezit. Daar we dus geschapen zijn naar het beeld van God, zal alleen God ons gelukkig kunnen maken. Derhalve vraagt Hij ons alleen dat we ons losmaken van hetgeen minder is dan Hem. Want we zijn toch vrije mensen. Dan kan Hij ons overweldigen en ons meteen schenken al wat ooit van de hemel uitging, namelijk van Hemzelf. En voordat we verder lezen, hernemen we nog het eerste stukje dat we hebben gelezen uit Eckhart's werk over de sleutel van alle geluk. God wil zelf alleen en op een absolute wijze ons bezit zijn. Dat verlangt Hij, dat zoekt Hij, en Hij legt er zich helemaal op toe om het te kunnen zijn en het te kunnen worden. Daarin bestaat zijn grootste genoegen en zijn vreugde, en hoe meer Hij ons bezit is, hoe groter zijn genoegen en zijn vreugde. En zoals we tot hiertoe beschreven zien, lijkt het wel de hemel op aarde te moeten zijn. Maar we zullen zien dat er in ons weerstanden zijn die deze mooie weg moeilijker begaanbaar maken. We lezen dat nu met een groter stukje tekst dat volgt op wat we tot nu toe hebben gelezen bij meester Eckhart.
Vertraut in Herrn alle Zeit.
De mens zou het Rijk der Hemelen echt bezitten als hij voor God van alles afstand kon doen, wat God hem ook geeft of niet geeft. Jij zegt, ja, Heer, was daar niet het obstakel van mijn gebreken? Als je gebreken hebt, vraag dan dikwijls aan God je daarvan te bevrijden, als het hem tot eer strekt en het hem belieft. Maar zonder hem kun je niets. Als hij je daarvan bevrijdt, bedankt hem. Doet hij het niet, verdraag het. Niet meer als het tekortschieten van een zonde, maar als een grote beproeving, die voor jou een middel zal zijn om beloond te worden en geduld te oefenen. Wees voldaan, of hij nu zijn gaven schenkt of niet. God geeft aan ieder mens wat voor hem geschikt is, wat voor hem het beste is, wat voor hem te verkiezen is. God kent immers het best zijn noden. Inderdaad, wie in hem al zijn vertrouwen stelt, ontvangt en bezit evenveel in het kleinste als in het grootste. Als God mij zou geven wat hij aan Sint Paulus gaf, nam ik het graag aan, als dat zijn wil was. Maar vermits hij het mij niet wil geven, vermits hij het mij niet geeft, heb ik hem evenzeer lief, bedank ik hem evenzeer en ben ik ook even voldaan, of ik het krijg of niet. En daarin vind ik mijn voldoening en genoegen, evenzeer alsof hij het mij gegeven had, als ik ben zoals ik moet zijn. In deze passage horen we dat deze gave van God elke afzonderlijke genade overstijgt, namelijk wat God hem ook geeft of niet geeft. Want zij, deze gaven, is God helemaal. Dit staat los van wat onze eigen bijzondere roeping ook is. Het is in functie van die bijzondere roeping dat God aan ieder mens geeft wat voor hem het beste is. Om er mijn voordeel mee te doen en dus om volmaakt gelukkig te zijn, volstaat het dat ik ben zoals ik moet zijn, namelijk dat ik in hem al mijn vertrouwen stel. Hij doet immers alles en ik heb niets anders te doen dan toe te laten dat hij in mij is wat hij in zichzelf is. Onze zonden zijn altijd een verkeerd voorwendsel om God de rug toe te keren. Eigenlijk maakt dat, namelijk God onze rug toekeren, ze, onze foutieve daden, precies tot zonden maakt. Want er is geen andere zonde dan hem de rug toe te keren. De verkeerde daad is daarvan in feite slechts het gevolg. Maar een zonde die God aangeboden wordt, houdt op zonde te zijn, omdat sinds Goede Vrijdag Jezus voor ons tot zonde is gemaakt. Zie de 2 Korintiërsbrief, hoofdstuk 5, vers 21. En elke trouweloosheid van onzentwege transformeert hij tot een gelegenheid om ons met hem te verenigen in zijn barmhartigheid, daar waar we het niet kunnen, in zijn gerechtigheid. Luisteren nog even naar een stukje van die tekst van Eckhart's werk over de sleutel van alle geluk. God geeft aan ieder mens wat voor hem geschikt is, wat voor hem het beste is, wat voor hem te verkiezen is. God kent immers het beste zijn noden. Inderdaad, wie in hem al zijn vertrouwen stelt, ontvangt en bezit evenveel in het kleinste als in het grootste. Als God mij zou geven wat hij aan Sint Paulus gaf, nam ik het graag aan, als dat tenminste zijn wil was. Maar we zijn nog niet aan het einde gekomen van wat we willen meegeven van meester Eckhart. Het is een stukje tekst die niet uit de sleutel van alle geluk komt deze keer, maar dat er wel heel goed bij aansluit. Luisteren we nog even naar wat we putten uit zijn geestelijke ondernemingen, waar we in het begin naar verwezen hebben. Laat God maar doen en wees in vrede, want in de mate dat je in God bent, ben je in vrede. In de mate dat je van God verwijderd bent, ben je niet in vrede. Wat alleen in God is, heeft de vrede. Zoveel in God, zoveel in vrede. In welke mate je in God bent of niet, herken het aan het feit dat je wel of niet de vrede hebt. Als je niet de vrede hebt, dan moet dat noodzakelijk zo zijn, want afwezigheid van vrede is aan het schepsel te wijten en niet aan God. Zo is er ook niets in God dat te vrezen is. Al wat in God is, kan alleen maar bemind worden. Er is ook niets van zijnentwege dat droevig hoeft te maken. Wie alles heeft wat hij wil en verlangt, bezit de vreugde, maar alleen hij bezit haar wiens wil helemaal verenigd is met de wil van God. Moge God ons die vereniging schenken. Amen. Deze hymne aan de vrede en de vreugde, die de afsluiting is van het geheel van de geestelijke ondernemingen, vat heel Eckhart's spirituele literatuur samen. Nee, onze zonde zelf kan ons niet droevig maken en het geheim van alle christelijk leven bestaat erin onze wil helemaal verenigd te houden met de wil van God. Dit laatste deel uit de geestelijke ondernemingen van Eckhart werd vertaald vanuit een Franse vertaling van Anselin Hustache.
Thank you.
In de vorige editie hebben we even vermeld dat de begeleiding op onze geestelijke levensweg van essentieel belang is en dat een ervaren geestelijk leider geen overbodige luxe is om vooruitgang te maken. We willen hier niet spreken over de geestelijke leiding in de strikte betekenis van het woord, maar van de relatie waarin een oudere een jongere opwekt tot geestelijk leven, hem vormt en voedt, zodat dit leven zich kan ontwikkelen. Inderdaad, Willem van Saint-Thierry geeft in zijn brief aan de broeders van de Godsberg een goede raad aan de novicen van de Carthuizers aldaar. Opdat je eenzaamheid voor jou geen verschrikking zou worden en opdat je in je cel in veiligheid zou kunnen wonen, zijn er drie bewakers aan je zijde geplaatst. God, je geweten en je geestelijke vader. Aan God ben je de toewijding verschuldigd die je helemaal in zijn dienst plaatst. Aan je geweten ben je de eerbied verschuldigd die je doet beschaamd staan wanneer je zondigt. Aan je geestelijke vader ben je de gehoorzaamheid van de liefde verschuldigd, waardoor je je voor alles tot hem zal wenden. En Sint Albertus de Grote zegt in zijn commentaar op het Johannesevangelie dat God hem daar heeft geplaatst, net zoals een biologische vader zijn zoon opvoedt, vanaf diens geboorte tot aan het moment dat deze helemaal op hem gelijkt. Zo ook voedt de geestelijke vader de geestelijk verwekte mens op tot goddelijke gelijkenis, zolang deze het niet belet. En wat zegt ons Sint-Jan van het Kruis in de bestijging van de berg Karmel? God verlangt intens dat de mensen geleid en gestuurd worden door andere mensen die op hen gelijken. Gewoonlijk is het zo dat God alles wat door het inzicht en de raad van een mens kan geschieden, hij het niet zelf doet of zegt. En luisteren nog even naar een stukje van die laatste paragraaf van meester Eckhart, waar de vrede als het ware een barometer is voor onze eenheid en verbondenheid met God. Laat God maar doen en wees in vrede. Want in de mate dat je in God bent, ben je in vrede. In de mate dat je van God verwijderd bent, ben je niet in vrede. Wat alleen in God is, heeft de vrede. Zoveel in God, zoveel in vrede. In welke mate je in God bent of niet, herken het aan het feit dat je wel of niet de vrede hebt. Deze weg van God naar de mens door de mens is juist de wet van de incarnatie, de menswording. En Pierre de Berulle zegt ons daar het volgende over in zijn Mémorial de Direction. Dus een nota, memoriale van de begeleiding, de geestelijke leiding. Omdat God mens is, is de dienstwerk erop gericht om Jezus in de harten van de mensen te laten geboren worden en vorm te geven om een nieuwe geboorte te schenken aan diegene die van alle eeuwigheid voortkomt uit de schoot van de Vader. Jezus dus, de Messias. In de monastieke traditie is dit geestelijk vaderschap slechts werkzaam indien het onvoorwaardelijk is. Dat leert ons Paulus Evergetinos in 1054 overleden. In zijn werk De Synagogei zegt hij het volgende: indien lelijke gedachten je kwellen, verberg ze dan niet, maar zeg ze onmiddellijk aan je geestelijke vader. Hoe meer men zijn gedachten verbergt, hoe meer ze zich vermenigvuldigen en in kracht toenemen, net zoals een slang onmiddellijk wegvlucht wanneer ze uit haar hol gekomen is, zo verdwijnt een slechte gedachte van zodra ze openbaar gemaakt wordt. En we staan nu aan de drempel van een jubeljaar van hoop. Onze hoop bouwt uiteraard voort op de overgrote barmhartige liefde van God, en dat voornamelijk doorheen het sacrament van de verzoening. In het sacrament van de verzoening, of de biecht, zoals het vroeger gemakkelijk genoemd werd en nog vandaag, kunnen we ons bevrijden van alle lelijke gedachten en fouten die ons kwellen en achtervolgen. De duisternis van slechte gedachten en kwade werken enkel gewoon in het licht stellen, in het licht van Gods liefde, bevrijdt ons grondig van al die lasten die zich anders opstapelen en ons hart benauwen en in ademnood brengen. Deze raadgevingen geeft ons wellicht nog geen oudere broer of zus naar wie we regelmatig kunnen gaan om ons verder te helpen op weg naar God, die ons roept en van harte bemint. Maar we hebben dan toch al een enorme stap vooruitgezet, zeker door het sacrament van de biecht, en mogen vragen aan God in geloof dat Hij ons leiden zal naar diegene die we nodig hebben en die ons vertrouwen echt waard is, om alles wat in de donkere hoekjes van ons hart nog leven in het licht te stellen. En Sint Franciscus van Sales geeft ons in dat opzicht toch wat hoop in zijn inleiding op het devote leven, Introduction à la vie dévote, om verder te komen op onze geestelijke levensweg. Luisteren we naar wat hij schrijft. Wie zal zulk een vriend vinden? De wijze antwoordt, de wijze van boek Wijsheid, zij die God vrezen, dat wil zeggen de nederigen, die vurig verlangen geestelijke voortgang te maken. Omdat het voor u zo belangrijk is, Philothea, met een goede gids deze reis van toewijding te ondernemen, bid God met aandrang dat hij u er een geeft volgens zijn hart, en twijfel daar niet aan. Want zelfs als het nodig zou zijn een engel uit de hemel te zenden, zoals dat het geval was voor de jonge Tobias, zal God er u een sturen, een die goed en trouw is. Ziezo, in deze bijdrage hebben we eerst meester Eckhart aan het woord gelaten, hoofdzakelijk met zijn werk De Sleutel van alle Geluk. Eckhart, vooral gekend als de professor met het gewaagde denken, en maar is toch veeleer de man van God, wiens inwendig leven van pure overgave en eenvoud in zijn geestelijke onderrichtingen duidelijk blijkt. En deze onderrichtingen zijn heel representatief voor de Rijnlandse mystiek, die rond 1300 tot bloei kwam, met de haar kenmerkende radicaliteit en voorliefde voor de paradox. Het is juist de uiterste spanning die hij tussen het al van God en het niets van de mens plaatst, die de sensoren van Eckhart uiteindelijk zal verontrusten en enige problemen geven. Toch is het juist die spanning die zo herkenbaar is in ons leven. Daarna hebben we ook nagekeken hoe we best onze zoektocht om een leven te leiden zoals God dat voor ons heeft bedoeld, doeltreffender te bewandelen met de hulp van andere mensen die God ons geeft. Het jubeljaar van de hoop komt ons daarbij eveneens een heel stuk tegemoet. Volgende keer gaan we de heilige Thomas van Aquino ter hand nemen. Hij neemt een unieke plaats in de traditie. Concilies en pausen herhalen sinds eeuwen dat voor een christen denken, meedenken met Sint Thomas betekent. En dat is zonder twijfel zo, omdat voor Thomas zijn denken meedenken is met Christus. Het inzicht in het woord van God is Thomas zijn enige intellectuele project. De sleutel van deze houding wordt ons gegeven in de bladzijde die we samen gaan lezen, genomen uit zijn commentaar op het Johannesevangelie. Alleen Christus kan de waarheid bezitten en de dingen zijn slechts waar voor zover ze gelijkenis vertonen met het woord van God. Vergeet niet dat deze en andere edities, zowel als vele andere inspirerende mystieke teksten en de nodige uitleg erbij, te vinden zijn via de website van de vereniging Zalige Jan van Ruusbroek. Je vindt dat met in het adresbalk van je internetbrowser het korte adres jvr.viergod.be te schrijven. En dan kom je op de website van de vereniging Zalige Jan van Ruusbroek terecht. De vier van het vier God is het getal vier en niet het geschreven woord. Het is te begrijpen in de zin van vieren in de gebiedende wijs. En ik herhaal het adres even, jvr.viergod.be. JVR, dus ook voor de initialen van Jan van Ruusbroek. U kan ook steeds een hele reeks van vroegere uitzendingen van Mystieke Lectuur herbeluisteren via internet op de webpagina Mystieke Lectuur, die jullie kunnen vinden op de website van Radio Maria, als ook via de website van de vereniging Zalige Jan van Ruusbroek, het adres jvr.viergod.be. Daar vindt u ook tijdens de hele adventstijd tot aan het einde van de kersttijd de vertaling van een pocketformaat boekje dat jullie dagelijks door deze tijd wil begeleiden, eveneens met de hulp van teksten van grote spirituele en mystieke auteurs. Het lezen van die dagelijkse tekstjes neemt niet meer dan 5 minuten in beslag, maar nodigt wel uit om er wat meer tijd aan te besteden in gebed en in meditatie. Het werkje is opgesteld door Père Maxio de Longchamp, de oprichter van het spiritueel centrum Sint-Jan van het Kruis in Frankrijk. Een deel van deze editie van Mystieke Lectuur werd samengesteld en geput uit een werkje, uit een blaadje door Maxio de Longchamp opgesteld en vertaald door de paters Jos Allaerts en Rob Vaassen. En u luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer stil zijn blijven staan bij de teksten van meester Eckhart, die handelt over de sleutel van alle geluk, samen met een aspect van het jubeljaar van hoop dat we dit jaar binnenstappen, stonden we stil bij de nood op begeleiding op onze spirituele levensweg. Tot de volgende keer en hopelijk mogen we u op onze volgende editie van Mystieke Lectuur weer bij onze luisteraars rekenen. Tot dan!